Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar u stem. Breng ons aan met u op zingen naar.
best een lang lied.
Was het ook weer?
Oh ja.
Juist.
Oké.
Dit amen is 4 keer dan.
4 keer. Ik moest er nog een keer doen.
Oh, was het nu 3 keer?
Volgens mij deden we nu maar 3 keer, maar dat geeft niet.
Oh, ja, verkeerd.
Dat maakt niet uit. Ik vind het zo goed.
Is goed. Ja, dit
jij
is goed.
Jij doet gewoon lekker. Ja.
Prima.
Als ik nog een keer stil dan.
Nee, dan doe jij maar alleen.
Oh ja, dat kan ook.
En dan is het klaar. Dan ben jij een mooie afvaarronde. Jij moet laat het feest zijn nog even. Heel even nog.
Laat het feest zijn in de huizen.
8 keer. Nou, we gaan hem eerst gewoon even 1 keer doen en dan zien we het wel.
het feest zijn in de huizen. Mensen dansen op de straat. Als het onrecht buigt voor Jezus. En het volk weer binnen gaat. In de het licht zijn in het duister tien. Voor het kruis.
Dus.
Laat uw licht zijn in het duister. Als zij buigen.
Dus eigenlijk. Ja.
Laat uw licht zien in het duister, als wij buigen voor het kruis. Laat uw heerlijkheid verschijnen, de wereld in ons huis.
Dus je hebt
in de wereld, in ons huis, in de de wereld, in ons huis.
Oké.
In de wereld, in ons huis.
Goedemiddag, jongeren, ouderen, gasten in ons midden, mensen thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorgaat dominee Gert-Jan Vogel, ook hartelijk welkom. Volgende week zondag is het avondmaalzondag. En dan gaat om 10:00 voor dominee Van der Linden. En om 14:00 dominee Peet en om 17:00 weer dominee Van der Linden. U kunt u opgeven via de site en om 14:00 kunt u gewoon, iedereen kan kiezen voor 14:00. Maakt niet uit welke wijk u bent. We beginnen de dienst met het zingen van opwekking 806. En de kerkraad wens u een gezegende dienst.
Thank you. U mag staan. We willen stil worden voor God en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. En we belijden, onze hulp is in de naam van de Heere die in de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade voor u en voor jou en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Altijd als ik Psalm 72 laat zingen, moet ik denken aan een meneer die ik heb leren kennen in mijn eerste gemeente in Friesland, Verhuizerveen. En die had het altijd over dit lied: bloeien zijn naam in alle streken. Die meneer die had ook nog in de oorlog in Indië gevochten en is daarna weer heel vaak teruggegaan naar Indië, Nederlands-Indië, Indonesië. En heeft daar veel mensen ontmoet en daar had hij het altijd over. Bloeien zijn naam in alle streken. Hij zegt, nou, waar je ook komt, wie het ook zijn, mensen hebben iets met de Heere Jezus. En dat vond hij altijd zo prachtig. Moet ik altijd aan meneer Volkers denken. Zo heette die. Psalm 72, vers 1 en 6. Dat is inderdaad iets van de toekomst. Hè? Bloeien zijn naam in alle streken. Ja, de kerk is er overal, over heel deze wereld. maar dan echt overal op aarde. Dat zal iets geweldigs zijn. Hè? Dat opgetogen alle wegen de volken komen samen. Elkander groetend met de zegen van zijn doorluchte naam. Als die nieuwe aarde komt, zal het werkelijk zo zijn dat er vrede is. Maar dat we elkaar ook werkelijk zullen groeten in de naam van de Heer Jezus. En dat we weten van dit is het koninkrijk waarom hij het, waarvoor Jezus kwam. Dit is het koninkrijk waarvoor hij zijn leven gaf. Dit is het koninkrijk van eeuwig leven. En nou, dat is iets voor de toekomst, maar waar we nu vandaag al naar uit mogen zien. En daar gaat het ook straks over in de preek. We gaan eerst met elkaar bidden. Heere God in de hemel, we zijn hier vanmiddag gekomen in de kerk of we zitten thuis mee te kijken, mee te luisteren. Of misschien doen we dat op een ander tijdstip. Maar dan beseffen we gelijk dat tijd iets is wat heel vreemd is. En dat we dat ook van u weten, dat u niet aan een tijd gebonden bent en niet aan een plaats gebonden bent. U kunt nu spreken en het wordt over duizend jaar gehoord. Voor u zijn 1000 jaar als 1 dag, als de dag van gisteren. U bent zo heel anders dan wij, maar u laat zich nergens door weerhouden. Niet door een plaats, niet door een tijd, niet door iets dan ook maar. En daar willen we u voor danken dat we dat mogen horen hier in de kerk. Wij begrijpen er eigenlijk helemaal niets van. Maar als u het zegt dat u nergens door gebonden bent en dat u zich niet laat weerhouden om naar ons toe te komen. En nergens door weerhouden kan worden. Dan geloven we dat, dan vertrouwen we erop en dan maakt dat ons ook wel weer blij. Dat er in deze wereld toch ook gewoon hoop is en toekomst. En niet alleen maar omdat het coronavirus bijna ten onder is. Zoals het lijkt althans, hier in Nederland, ook weer erbij moeten we zeggen. Maar ook omdat er hoop is voor deze wereld, voor mensen, voor de schepping. Waar we ook van alles zien wat er kapot gaat. Dat er hoop is, sowieso in dit leven, voor een toekomst. Ook als we 120 jaar zouden worden. Dat er hoop is voor na dit leven. Als we 90 zijn of als we vroeger moeten sterven. Dat er hoop is, ook al is het er nog zo hopeloos met ons gesteld. Ook al gaat het slecht in ons leven, voelen we ons ellendig, voelen we ons niet prettig. En voelen we dingen dat er dingen zijn die niet goed gaan. En toch. We willen u danken, Heer Jezus, dat u daarvoor naar deze wereld kwam. Dat u daarvoor de schuld van deze wereld op u nam. De zonde van de wereld droeg als het lam van God. En dat we mogen weten dat u er straks zult zijn om uw mensen op te wachten. En dat u dan nooit meer heen zal gaan naar de hemel, ver weg. Dat u dan ook niet nooit meer uit zicht zult zijn, maar dat u er zult zijn zoals u bent. Zoals u nu in de hemel bent, dat u er straks gewoon op aarde bent. Zie, de tent van God is bij de mensen. U zult bij ons wonen. Heren, we vragen van u, geef dat we daar een mooie middag over mogen hebben. Een mooi moment om over na te denken, om mee te nemen. En om ook met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. En om met vrede en vreugde te leven. En om die zegen van u ook uit te delen aan anderen. Wees u zo bij ons en geeft u ons een goede dienst. Hoort u ons, heren, niet omdat wij dat nou verdiend hebben. We zijn helemaal niet beter dan andere mensen. Zoveel mensen die u niet kennen. We zijn helemaal niet beter. Dat weet u zelf ook. En eerlijk gezegd weten we dat ook zelf wel. Heren, maar hoort u ons alleen maar omdat we weten van de Heer Jezus. En dat is nog een geschenk van u ook. Hoort u ons uit genade. Om zijnentwil. Amen. Er zou nu een tijd voor de jongeren zijn, maar die is er de hele middag. Dus dat slaan we over. We gaan luisteren naar het lied Er is een dag.
We zullen lezen uit de Bijbel, uit Openbaring 21, vers 1 tot 8 en daarna uit Johannes 14, vers 1 tot 7. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Johannes 14, vers 1 tot 7. Het huis van de hemelse Vader. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem, en hebt u hem gezien. Tot zover.
De preek gaat straks in op de vragen over wat is nou precies de hemel, waar is de hemel en hoe kom je in de hemel en is de hemel het laatste en hoe zit het met de nieuwe aarde en dat soort vragen. Heel veel dingen en daar maak ik eerst een heel verhaal van en dan kom ik met een aantal wat meer praktische vragen waar ik op inga. En straks na de preek, dan zingen we eerst nog een lied en dan kun je... Als je nog een vraag hebt waar ik op in moet gaan, je kunt die stellen. En moet je even appen, dat is het makkelijkste. En het nummer staat erop, dus ik hoop dat je dat doet. En ik zeg je, u mag ook natuurlijk. Het voordeel is van, ik krijg ze allemaal hier binnen, dus als het heel moeilijke vragen zijn, dan laat ik ze weg natuurlijk. Dat begrijp je. Maar ik zal proberen daar heel serieus en eerlijk op in te gaan. We gaan... Eerst nog een lied zingen met elkaar. Of er wordt gezongen. Blijf erin zitten. En ik hoop dat het er snel weer, dat ik het snel weer gewoon kan zeggen. We gaan met elkaar zingen. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Een lang lied, maar wel een mooi lied. Over de hemel, daar gaat het vanmiddag over. De hemel. Heel simpel. Waar is die nou eigenlijk? Waar is de hemel? Ja, het lijkt soms heel duidelijk. Hè? Een aantal weken geleden hadden we Hemelvaartsdag. En dan staat er dat Jezus omhoog gaat. Voor de ogen van zijn discipelen. En dan staat er een wolk onttrok hem aan hun ogen. En ze blijven kijken. Komt er een engel uit de hemel. En die zegt, wat sta je naar boven te kijken? En dan zou je zo kunnen denken, ja, de hemel, als Jezus ten hemel vaart, ja, dan zal de hemel wel ergens hierboven zijn. Ja, dat wordt meteen al heel erg lastig, hè? Want wat is naar boven en wat is beneden? Nou, jij hebt weggeslaagd voor je examen, dus jij moet weten waar boven en beneden is in het heelal. Nou, dat weet je echt niet. Dus ik niet en jij bent geslaagd, jij ook niet, dus dat stelt me tevreden. Want ja, wat is nou naar boven? Als je nou zegt van, dit is naar boven, die kant op. Als je nou natuurlijk aan de andere kant van de wereldbol staat. Australië of zoiets dergelijks, Nieuw-Zeeland. Wat is de andere kant precies? Wie weet dat? Nou, zo ongeveer Nieuw-Zeeland, ongeveer, klopt wel. Ja, okay. Aan de andere kant. Nou, dan weet je van, dan is beneden daar, of boven is daar ergens. Hè? En als je nou in Amerika woont, dan is boven daar. Ja, dat zijn rare mensen, die Amerikanen, dat weet ik ook wel. Maar het is wel zo. En dan kun je zeggen, ja, waar is die hemel nou? Hè? En waar is Jezus nou? En dan kun je zeggen, ja, maar dan moet je niet te lang over nadenken. Dat is allemaal ingewikkeld. Maar soms heb je die vragen gewoon. Niet om vervelend te doen. Er zijn ook mensen die heel veel vragen stellen om vervelende vragen te kunnen stellen. Dat kan altijd. Maar soms heb je die vraag, maar waar is Jezus nou? En waar is de hemel nou? En dan zou je naar boven gaan met zoiets en je komt in een ruimtelaboratorium terecht. En dan denk je van, zou ik als hij een baan om de aarde maakt, zou ik nou op een gegeven moment wat dichter bij God zijn dan als ik op aarde was? En dan denk je, ja, dat is ook weer niet zo. Eigenlijk weet je het helemaal niet waar die hemel is. Het is voor ons een plek die je niet kunt traceren en waar je niet kunt zeggen van, nou, die coördinaten moet je gebruiken. God is niet dichterbij ergens in het heelal dan ergens anders in het heelal. Is dat gek dat we dat niet weten? Ja, dat is wel een beetje vreemd in ieder geval. Het is eigenlijk wel heel vreemd van dat we iets niet weten. En het gaat over zoiets belangrijks, iets waar het zoveel over gaat in de Bijbel. En dan kunnen we zeggen van ja, je hoeft maar één vraag te stellen en je bent opeens, weet je het niet meer. Dat is wel heel vreemd, waar is de hemel? Ja, dat weten we niet. De plek waar God is, maar waar dat is, weten we niet. Is dat gek? Ja, dat is gek. Maar wij vinden dat gek, en dat heeft ook een reden dat wij dat gek vinden. Namelijk omdat wij dingen eigenlijk alleen maar kunnen weten, vinden wij, als wij ze kunnen berekenen of kunnen zien. Als we het met onze eigen ogen kunnen zien, dan zeggen we van ja, nou, dat klopt, dus het is waar. Of er worden berekeningen op losgelaten in de natuurkunde. En dan kun je zeggen, en zo zal het zo ongeveer wel zijn. Zo gaat dat. Maar weet je dan dat we ook eigenlijk zo heel weinig over de Heere God kunnen bewijzen? Dat je eigenlijk moet zeggen van elke vraag over de Heere God, over zijn bestaan, over de hemel, daarvan zeggen we, ja, dat kunnen wij niet zien. En we kunnen het ook niet berekenen. En dan zeg je, ja hoe moet dat dan? Hoe moet dat nou? Als je, het staat in de Bijbel en dat kun je allemaal lezen, maar als je er maar één vraag over stelt, dan raak je gelijk in paniek. Hoe kan dat nou? Nou, soms zijn de dingen ook weer heel simpel hoor. Want zo'n 250 jaar geleden ongeveer, hebben mensen met elkaar afgesproken. Dat was natuurlijk niet dat ze zeiden, laten we een vergadering erover houden. Maar toen sloop het erin, in de westerse cultuur en in de westerse gedachtenvorming, dat we eigenlijk alleen maar iets kunnen bedenken of alleen iets kunnen geloven wat wij kunnen zien of kunnen berekenen. Ik zei het al. Dus alleen dat wat wij zelf zien of kunnen narekenen, dat is waar. En dat is min of meer een afspraak geworden, hè, in de tijd van de verlichting. Begrijp je, het betekent niet dat mensen vroeger, dus 1000 jaar geleden, minder slim waren. Dat waren ze echt niet. Ik denk dat heel veel mensen veel slimmer waren dan wij tegenwoordig. Maar we hebben afgesproken hier in het Westen, en dat is vooral iets van het Westen, van West-Europa, van Amerika, van de westerse wetenschap, te zeggen van alleen wat we kunnen zien of berekenen, dat is waar. Dat is ons denksysteem en dat hoor je overal als je verder gaat studeren. Nou, dat is het verhaal. We denken alleen maar alsof er geen God is, alsof er geen hemel is, alsof er niets is wat wij niet kunnen waarnemen. En ja, logisch, daar valt God buiten. Omdat God God is. God is niet God is niet een soort supermens. Hè? Een mens met heel veel meer denkkracht dan wij mensen. Denken sommige mensen ook wel van, ja God, hoe moet je dat voorstellen? Nou, sommige mensen komen dan een oude man op een troon. En dan ook vaak iemand die veel meer weet dan wij. Dus dan heb je ons en dan nog eens een keer in het kwadraat en dan nog eens tot de 10e macht of zoiets dergelijks. Dan kom je ongeveer bij God uit. Maar God is niet zo. Want God is niet gemaakt. God is geen schepsel. God is de schepper. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En God schept bijvoorbeeld ook, dat is ook zoiets, God schept de tijd. God schept de ruimte die er is. Tijd, hè? Wat is dat nou? Wat is tijd? Dat is ook iets raars. Tijd is iets heel raars. Je kunt zeggen van, nou, zo even is alweer voorbij gegaan. Hè? 5 minuten geleden was het 5 minuten geleden. Komt nooit meer terug. Maar dat is niet iets wat er vanzelfsprekend is. Wat automatisch er is. Maar dat is iets wat gemaakt is door God. God maakte die tijd. Hè? God maakte ruimte. Begrijp je dat? Ik niet, maar goed. Maar ik weet het wel. Want ik kan me niks voorstellen van dat je niet in tijd en ruimte zou kunnen denken. Want je denkt over morgen na en je denkt over gisteren na. En je denkt over vandaag na, op dit moment. Maar dit moment is nu alweer verleden tijd. Maar God maakt dat. God staat overal boven. God is God. God is niet een supermens, God is God. En dat je dat niet begrijpt, dat kan gewoon samen met het feit dat jij niet God bent. En God wel. Dus eigenlijk is het ook weer helemaal niet zo gek als we niet weten waar de plek is waar Jezus naartoe is gegaan. Die hemel. God zegt het wel. Hij nam Mozes tot zich in de woestijn. Elia over de Jordaan. En neemt Jezus tot zich. Dus een plek. De hemel is niet alleen een bepaalde sfeer voor geesten en voor zielen. Maar ook een locatie, een plek. Die alleen niet door ons is te traceren. Maar dat heeft dus met God te maken. God is niet onderworpen aan de tijd. God is niet onderworpen aan de plaats. 1000 jaar is als 1 dag voor hem. Hij is hier net zozeer als in Nieuw-Zeeland als in de hemel. Zijn plaats. Dat is het eerste wat ik wou zeggen. We weten niet waar de hemel is, maar dat zegt meer over onze eigen beperktheid. Tweede, dan moet ik erbij zeggen, dat het woordje hemel in de Bijbel heel verschillende betekenissen kan hebben. En dat is soms wel eens een beetje lastig, maar als je het eenmaal weet is het ook alweer heel duidelijk. De hemel heeft verschillende betekenissen. Het is in de eerste plaats, ja, de plek waar God is, waar ik het net over had. De woonplaats van God. Maar in de Bijbel is het soms ook gewoon simpel dat wat je ziet. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1. Betekent dat hij de aarde maakte. En betekent ook dat hij het firmament maakte. De dampkring, daar waar we tegenaan kijken. En dat noemen we ook hemel. Kijkers zeggen het ook als de zon staat hoog aan de hemel. Dat betekent niet de zon staat hoog aan de woonplaats van God. Maar die zon staat hoog boven ons. Nou, dat is heel logisch eigenlijk. Alles wat ons te boven gaat, noemen we hemel. De woonplaats van God, de lucht, de atmosfeer, de hemisfeer en wat heb je nog meer voor sfeer. Dus met hemelvaart ging Jezus niet naar de atmosfeer of verder, maar naar de plek waar God is. Die hemel. Hemelvaart is, ja, hij gaat naar boven, maar hij gaat niet naar de hemel, het firmament, het heelal in. En er staat ook, een wolk omtrok hem aan hun ogen. Hè? En een wolk in de Bijbel, moet je vaak opletten, is het symbool van de aanwezigheid van God. Hij komt in de aanwezigheid van God. Zoals die wolk met het volk Israël meeging, die wolkkolom en die vuurkolom. Het teken van en het symbool van Gods aanwezigheid. Nou, daar is Jezus. Is dat lastig, al die hemelen? Nou, je kunt zelfs in de zevende hemel zijn. Dat is weer wat anders. Hoewel, staat in de Bijbel ook wat over, maar dat laat ik nu maar even liggen. Maar het is wel zo dat er staat in, als er staat in Openbaring 21, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat dat niet betekent dat God zijn woonplaats dus opeens anders heeft gemaakt, maar dat God het gewoon opnieuw doet. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zoals hij in het begin een aarde schiep en een hemel schiep. Wat je ziet, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een nieuwe plek om te wonen, betekent dat. En dat is gelijk het derde. En dat is niet onbelangrijk. En het zou me niet verbazen als jij je dat niet goed bewust bent. Kan ook heel gevoelig liggen, ik begrijp het. Je moet me ook goed begrijpen. Ik vraag het zo. Als je nou sterft en je gelooft in de Heere Jezus, waar ga je dan naartoe? Ja, zeggen we, gaan je naar de hemel. En dan weten we, ja, dat is niet de atmosfeer, maar de plaats van God. Je bent bij God. Dat is natuurlijk een geweldig iets, hè. Als je dat mag weten en dat het in de Bijbel staat, dat dat zo is. En dat je daar ook nog op mag vertrouwen. Dat is geweldig. Dat er aan het eind van je leven niet een donker gat is waar je in terecht komt. Of dat het opeens ophoudt, maar dat er iets meer is. De hemel. Dat is geweldig mooi. Maar om je dat voor te stellen, dat is ook lastig. Hoe zit dat nou precies? We hebben dat zo vaak als je op een begraafplaats bent, hè? En je gaat iemand in de grond neerleggen en tegelijkertijd wijs je naar boven. En je denkt, ja, waar moet je nou aan denken? Is die nou in de aarde of is die in de hemel? Nou, dat geeft nou precies aan wat er niet klopt. Nog niet klopt. Als we sterven, mogen we bij de Heere Jezus komen. Hoe dan ook. Er is geen twijfel over nodig. Maar het is nog niet klaar. Het is nog niet af. We zeggen wel eens heel erg plat, dat is hemels. Maar het hemelse is niet het laatste. Mag ik het zo zeggen? We denken vaak dat de hemel is het eindstation. Hè? Den Haag Centraal, zo'n eindstation. Kun je niet verder. Maar Holland Spoor, dat is een overstapstation. En zo is het. De hemel is geen eindstation. De hemel is een overstapstation. Er komt een nieuwe aarde. Die nieuwe aarde, dat is het eindstation. Daar gaat het naartoe. Daar gaat de trein reis naartoe. En dan gaat die reis door het leven heen, zoals we gezongen hebben. Hè? Door de wereld gaat een woord. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Die kant gaat het op. Breng ons samen in het nieuwe Jeruzalem. De nieuwe aarde. En ondertussen, Ja, moet je overstappen. Het tussenstation. En dat is werkelijk prachtig. Er werd natuurlijk helemaal niets negatiefs over gezegd. Daar is het geweldig, denk ik. En het meest geweldige is dat God daar is. En dat jij bij God bent. Jij zoals je bent. Niet een of andere vaag iets, maar jij zoals je bent. En bij God zijn. Dat is de hemel. En Paulus zegt, ja, ook daarvan, van. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat niemand kan bedenken. Dat heeft God klaargemaakt voor hen die hem lief hebben. Dat is de hemel, maar het is nog niet compleet. En dat is er pas als je met lichaam en ziel, met binnen- en buitenkant, één mens zult zijn. Als de nieuwe aarde komt. Zoals hij het wilde vanaf het begin. Hè? Denk maar weer aan Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En Openbaring 21, het laatste Bijbelboek. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Toen God de wereld schiep. Met mensen, met dieren, met planten, met bomen enzovoorts. Elke keer staat erbij en zie je, het was zeer goed. En denk je dat God het voor minder doet? Dat Elia, Mozes en Jezus de enige zullen zijn, Henoch misschien nog, met een lichaam. En er komt een nieuwe wereld, dat gebeurt er. En op die nieuwe wereld kijk je omhoog en dan zie je de zon, de maan en de sterren. En de wolken, de hemel. En dan het volgende, maar waar is dan straks die woonplaats van God? Straks, maar heel dichtbij, op die nieuwe aarde. Zie, de tent van God is bij de mensen en God zelf zal bij hen wonen. De hemel als woonplaats van God is straks zichtbaar op aarde. Ik weet niet hoe dat is, hoe het zal zijn, maar eerlijk gezegd, kan ik daar wel naar verlangen. Niet naar een verre hemel en een God die je niet kunt zien, maar naar God die heel dichtbij is. Dat merk ik ook in mijn werk in het ziekenhuis. Ik praat met heel veel mensen over van alles en nog wat en ook over de dood en over daarna. En dan zou ik mensen wel met de neus erop willen drukken. Hè? Kijk, daar is God. Daar is God. U kunt naar hem toe gaan. Wat zou dat geweldig zijn straks. Inderdaad, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik denk aan het verhaal van vanmorgen. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Die vrouw die ik hoorde in een gesprek. Ze zei, als God zou bestaan, zou ik heel veel vragen aan hem willen stellen. Waarom dit en waarom dat? Maar als ik hem eenmaal zou zien, dan zou ik geen vragen meer hebben. Alleen bij hem zijn is al genoeg. Nou, dat is ook zo. Als je hem maar zag. Nou ja, dat is iets van straks. God zal wonen bij de mensen. Dat is iets van straks. Straks zal hij bij ons wonen. En niet alle vragen beantwoorden. Maar wel al onze tranen afwissen. Maar ja, dat is straks, hè. Wat heb je daar nu aan? Nou, we hebben ook gelezen uit Johannes 14 over het vaderhuis met de vele woningen. Maar waar gaat het daarover? Nou, niet alleen maar over straks. Niet alleen maar over de hemel. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Het huis van de vader is de plaats waar God is. En die heeft veel woningen, veel plekken. Veel plekken waar je hem kunt vinden. En daar kan ik heel veel dingen over zeggen, maar ik hou het heel simpel. Dat het betekent, als God niet ver weg is, dat er vele plekken zijn om hem te vinden. Dat je door je handen te vouwen, of nou ja, hoe je dan ook bidt, dat je bij God mag komen. Het huis van de vader was ook de tempel in Jeruzalem. Is overal waar God is. Dus ook dan en daar waar jij je handen vouwt. Als jij je handen vouwt, ben je in een van die woningen, van die vele woningen, van het huis van de vader. Dus op die manier is de hemel niet heel ver weg, maar heel dichtbij. Is de hemel niet iets van straks na je sterven. Maar van nu, van vandaag. Niet alleen van in de kerk, maar ook als je naar huis fietst. En niet alleen als je thuis bent, maar ook op school. Het is iets wat je niet moet vergeten. De hemel is niet ver weg. Je hoeft slechts je handen te vouwen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En dan denken we, ja, is dat zo? Ja. Toen is aan een groot evangelist werd gevraagd van, of tegen een groot evangelist werd gezegd, God is dood. Toen zei hij, dat is vreemd. Ik heb er vanmorgen nog gesproken. En dat deed hij door zijn handen te vouwen. Door heel dicht bij God te komen, door simpelweg zijn handen te vouwen. God is veel dichterbij dan je denkt. Dan denk ik aan die mooie Psalm 116. God heb ik lief, want hij heeft zijn oor tot mij geneigd. Een van de mooiste beelden uit de Bijbel over wie God is. Hij heeft zijn oor tot mij geneigd. Dat is oorneigen, dat is zo om het oor te luisteren leggen. Dat is je oorneigen. God heb ik lief, want hij heeft zijn oor tot mij geneigd. God is zo dichtbij. Nou, dat wilde ik als raamwerk even zeggen. Dus even samenvatting. De hemel is de plek waar God is. De hemel kan ook betekenen de atmosfeer enzovoort. De hemel is niet het laatste. De hemel is straks op aarde. En de hemel is nu al dichterbij dan je denkt. Maar dan zomaar een aantal vragen die jullie ook hadden kunnen stellen. Zijn we straks in de hemel helemaal mens, geest of misschien wel een engel? Ja, de hemel. Ja, de nieuwe aarde is het weer anders natuurlijk. Hè? Dus het is voor ons wel lastig, hè, om dat duidelijk te maken. En het is ook lastig om je lichaam los te denken van je geest. We zeggen wel allemaal, ja, maar ik heb een binnenkant en ik heb een buitenkant. Ik heb mijn gedachten, mijn ziel, mijn hart, nou, wat er allemaal zit. En ik heb mijn buitenkant. Maar ze horen op de een of andere manier bij elkaar. En toch kan er wel eens wat misgaan. Hè? Stel je voor dat je één vinger moet missen. Dat je hele hand er geamputeerd wordt. Ben je dan nog steeds een mens? Ja, dan ben je nog steeds een mens. Maar ja, als je hele arm eraf gaat, ja, dan ben je ook nog steeds een mens. Als je nou beide armen eraf gaat. En nou ja, zo ga je maar door. Wanneer hou je nou op mens te zijn? Hè? Wat is dat nou precies? Mens zijn met lichaam en ziel. Wie ik ben, heeft met mijn lichaam te maken. Natuurlijk. Maar niet alleen. Het is ook de geest die in ons geblazen werd. Dat hoort bij elkaar. Nou, ik denk dat we in de hemel, als we daar mogen komen, hè, dat we ons heel bewust zullen zijn van wie we zelf zijn. En dat we bij God zijn, hoe dat dan ook is. Maar dat we wachten op de komst van de Heer Jezus op de wolken. En dat we dan zullen zijn zoals we zijn, maar dan, ja, zonder onze narigheden. Dus helemaal mens op de nieuwe aarde, helemaal mens. Geen geest. Ook geen engel. Een engel is een ander wezen. In de hemel nu, mensen die ons ontvallen zijn, die al bij de Heere zijn. Ja, hun ziel is daar. Hoe dat is, ik weet het niet. Ze zijn bij God. En Luther zei, het is net alsof je dan in de slaapkamer van je ouders mag zijn. Als je niet goed geslapen of als je ziek bent, dan mag je bij je vader en moeder in bed. En dan voel je je veilig. Nou, dat moment, hè, dat je je veilig voelt bij God, of daar gaat het om. Andere vraag die altijd boven komt, hè, als het gaat over de hemel, de nieuwe aarde, is de vraag of je dan nog mensen herkent. Nou, dan is het goed dat ik weer iets ga vertellen. Het verhaaltje, misschien heb ik het wel eens verteld, ik denk het eigenlijk wel, maar vooruit. Het gaat over twee monniken die altijd met de hemel bezig waren. Het is een beetje een merkwaardig verhaal, hoor. Maar ze zeiden, als er nou één van ons sterft, dan moet hij wel even terugkomen. om te zeggen hoe het daar is. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Vraag me niet hoe het kan. Maar één monnik sterft en de ander wacht op een bericht. En ja, hij slaat zijn ogen op. En, hoe is het daar? Zei de levende. Toen zei de gestorvene, totaal anders. En toen was hij weer weg. Dus hoe is het daar? We weten het niet. Maar of je elkaar herkent, ik hoop het wel, zeg. In ieder geval op die nieuwe aarde. Misschien komen we elkaar wel tegen. Ik kan me niet voorstellen dat ik geen herinnering meer zal hebben. En er staat ook in de Bijbel van dat we ook zullen zingen de liederen van het Lam. En dan moet je toch weten waar je van verlost bent. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Maar er zal niets steken. Geen herinnering zal meer pijn doen. Dat is voorbij. Maar alles en iedereen, mensen die ik lief had en mensen waar ik moeite mee had, die komen in een ander licht te staan, in het licht van God. En ik zal me daar nooit, als je hier op aarde verstoten voelde, zul je je daar nooit verstoten voelen. Als je op aarde altijd single bent gebleven of weer single bent geworden, nou zo zul je je echt niet voelen daar. Dat is alleen jammer, God geeft geen... Kijk, dat is nog wel zo, als er een film op tv komt, dan krijg je een klein stukje te zien, een trailer. Hè? Dat geeft God niet van de toekomst. Zo zal het zijn, of ik pak er een klein stukje uit. Hij zegt alleen maar, het zal goed zijn, en je zult bij mij zijn. Ik wil een voorbeeld geven daarvan. Dat is dat beeld van het nieuwe Jeruzalem, hè? Daar staat er, er zijn palen, poorten en straten van goud. Nou, straten van goud, dat klinkt prachtig en het is ook prachtig. Als het edelste metaal gebruikt wordt voor de straten, prachtig. Maar ja, als je dat natuurlijk gaat nemen van zo zal het zijn. Je denkt, ja, dat doet pijn aan je ogen. De zon moet er maar de hele dag op schijnen. Maar dat is de bedoeling niet. Gods bedoeling is dat je weet dat het geweldig zal zijn. Andere vraag. Hoe is het daar eigenlijk? Gaat het er nou precies aan toe op die nieuwe aarde als hier? En moet je van alles doen, maar dan alleen maar met vrede en dat er geen pijn meer is, geen zonde meer is? Nou, dat is ook een goede vraag natuurlijk. Maar als je alleen al zegt, het zal er precies zo aan toe gaan op die nieuwe aarde zoals nu, maar zonder... Zonder pijn, zonder oorlog, zonder honger, zonder zonde, alleen met vrede. Nou ja, dan is het al lang niet meer hetzelfde, waar of niet. Dan wordt het al iets waar je het helemaal niet mee kan vergelijken. We proberen eens een wereld voor te stellen waarin er alleen maar liefde en vrede is. Waar er geen kwaad is, waar er geen zonde meer zal zijn. Dat kunnen we ons niet voorstellen, want daar leeft onze planeet van. En daar leven wij van. Daarom vinden we films soms ook zo leuk en boeken zo leuk. Er moet iets tragisch in zitten en er moet iets heel rottigs in zitten en er moet iets heel verkeerds in gebeuren. Daarom kijken we graag detectives, want er wordt een moord gepleegd. Nou, dat kun je allemaal niet meer zien, want dat wordt niet meer gedaan. En dus het is een totaal andere wereld. Maar ondertussen, misschien moet je wel hetzelfde doen. Moet je misschien wel naar school, moet je misschien wel werken. Het wordt geen eeuwige vakantie. Adam kreeg ook de taak om de hof te bewaren. En de aarde te bewaken en te bebouwen. En wat God ons meegeeft over die, en wat je moet doen, dat is niet een trailer of zo van zo zal het zijn. Maar een geruststelling. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen. In de hemel al, helemaal straks. Eigenlijk een soort verjaardagscadeau. Als je het zo eens ziet over die hemel. Een verjaardagscadeau. Wat zou je krijgen voor je verjaardag? Ja, dat zeg ik. Wat krijg ik voor mijn verjaardag? Ja, dat zeg ik niet. Dat zeg ik nog niet. Dat zal je wel zien. Zal het mooi zijn? Hé, je kent me. God verklapt het niet. Wat geen oog heeft gezien. Andere vraag van, zijn er verschillende plekken op die nieuwe aarde voor verschillende mensen? Nou, of er verschillende afdelingen zijn in de hemel, nou dat weet ik niet. Op die nieuwe aarde, de Heer Jezus spreekt er wel wat over, hè? Over mensen die over die met die in gelijkenis met die talenten bijvoorbeeld. Die had er 10 talenten, ik had die gekregen, had er 10 bijgekregen. En je zult over grote dingen gesteld worden. Er zal iets van verschil zijn, maar als ik het woord verschil laat vallen, dan begint het bij ons al iets van jaloezie op te treden. Ik kan me niks voorstellen bij een wereld met verschillen die geen jaloezie opleveren. Dus ja, het zal, maar hoe, ik weet het niet. Hoe gaat het eraan toe? Op die nieuwe, in die nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nou, in Openbaring staat, er wordt gezongen. Nou, dat is ook weer het beeld van de vreugde, hè? 1000 jaar zingen. Nou, wat zingen is, dat vinden we tegenwoordig wel heel mooi als we dat met elkaar kunnen doen. En op die nieuwe aarde, en je werk doen. Een prachtig beeld staat er ergens in het Oude Testament. En ieder zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Nou, daar waar je van leeft en wat het extraatje is voor je leven. Daar zal iedereen rustig onder kunnen zitten. Die heb je bewaakt, die heb je verzorgd, dat heb je gedaan. God zorgt, jij zorgt. Je hebt je taken. Prachtig beeld. Ieder zal zitten onder zijn wijnstok en vijgenboom. Ik las ergens dat een dominee vroeg aan de jongeren van de catechisatie hoe ze zich de eeuwigheid voorstelden. Toen zei iemand die van een boerderij kwam, nou, zei hij, een beetje harken. Dat is de eeuwigheid. En ik dacht aan zijn pa die elke zaterdagavond na het werk het erf aanharkte. En dan ging zitten in de zomeravond. Zo zal het ook niet zijn, maar het beeld is prachtig. Je hebt gedaan wat je moest doen. En het is klaar. Laat je, en daar gaat het om, laat je verrassen door het cadeau wat God in petto heeft. En hoe kun je dat doen? Door hem lief te hebben. En met de Heer Jezus te wandelen. En door zijn geest bij je te weten. Het zou toch wel zijn als je dat misloopt. Maar ja, die hemel en nieuwe aarde, moet je daar nou naar verlangen? Als je nou 15 bent of 14 of 24. Kijk, je kunt je soms voorstellen dat als mensen 99 zijn, dat dat verlangen er wel gaat komen. Hoewel dat ook niet altijd zo is. Moet je nou ook naar de hemel verlangen? Is dat het nou wat je moet doen? Nou, wat je moet doen, dat is heel simpel in de Bijbel. Dat is dat je God moet liefhebben. Boven alles. En daarnaast als jezelf. Dat moet je doen. En als je God lief hebt, kun je dus ook niet tegen kwaad. Tegen haat. Tegen zonde. Tegen ziekte. Daar ben je tegen. En daar doe je iets tegen. Dus als God dan zegt, ja, ik heb een verrassing. Dan mag je daar best eens blijer mee zijn. Je moet niet zeggen, nou ja, ik wil nog zo graag van deze wereld naar God zeggen. Ik heb een verrassing. Ja. Je mag een mens zijn met hoop. Zoveel mensen zijn er niet die hoop hebben in dit leven. En de dingen die je krijgt, de mensen die je krijgt, je kinderen, je ouders, je vriend, je vriendin, je man, je vrouw, je vrienden, nou hoe dan ook. De mensen van wie je houdt, dat zijn geschenken van God. En als je zou zeggen, nou, dat hoeft niet meer, dan zou dat ondankbaar zijn. Iemand vroeg eens aan een hele gelovige vrouw van het leger des Heils, majoor Boshart. Vroeg eens, verlangt u naar de hemel? Ja, zei ze, ik heb geen haast. Nou, dat vind ik nou mooi. En zo is het. Dan ben je echt een gezegend mens. Waarom niet? Ik ben een blij mens. Met de dingen die ik hier van God krijg. Wees daar dankbaar voor. Maar je mag ook een mens zijn met hoop. En dat gun ik u en jullie allemaal. Dat je blij bent als je de Heer Jezus mag kennen. En dat je hoop hebt op dat wat God voor je in petto heeft. Namelijk, en meer kan ik er niet van zeggen. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Amen. Laat het feest zijn in de huizen. En als je een vraag hebt, dan kun je die ondertussen wel gaan appen naar me. Ik heb een paar vragen binnengekregen en twee vragen hangen samen met het feit dat niet iedereen het nummer weet. Ja, dan wordt het lastig. Ik zal het nog even een keer zeggen, maar dan moet je heel snel zijn. 06, dus 101, heel makkelijk, 101-427-67. Staat het al boven me? Oh, nou, dat duidelijker kan ik het niet. Nou, ja, dat zie ik niet allemaal, maar helemaal goed. Nou, dan kan ik die eerste twee vragen overslaan, in ieder geval. Er is een vraag, waarom komt er een nieuwe hemel? En die vraag, dat is een mooie vraag, een nieuwe hemel. Als de Heer Jezus zegt, of als Johannes dat te zien krijgt. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat bedoelt hij niet. Ik zie een nieuwe woonplaats van God. Dat zegt hij niet. Die hoeft niet nieuw gemaakt te worden. Want waar God is, daar is niks verkeerds. Het gekke van onze wereld is dat alles en iedereen lijdt onder wat mensen verkeerd doen. Zo is dat. Je zegt van, waarom gaat het zo vaak mis in de wereld? Nou, dat hangt heel veel samen, of bijna alles hangt samen met hoe wij mensen deze wereld gemaakt hebben. En de wereld van God, die hemel, hoeft niet nieuw te worden. Maar als Johannes dat dan ziet, dan zegt hij niet van, nou ja, die zon deugde niet, of die maan deugde niet, of die sterren deugde niet. Maar hij wil iets zien van, hij zegt eigenlijk iets van, God laat iets zien. En hij kon iets te zien krijgen van, zoals het was in het begin, zo helemaal nieuw. De hemel en de nieuwe aarde, zo zie ik dat ook op het laatst. Op het laatst zal het ook zo zijn dat alles nieuw wordt. En ja, waarom dat per se die nieuwe hemel? Ik denk dat dat gewoon betekent, inderdaad, God maakt alles nieuw. Wat je ziet en wat je niet ziet, wat je om je heen hebt. Alles is bedorven door, nou ja, en denk nu ook, nu zit ik plotseling te denken. Als je denkt aan die grote gaten in de ozonlaag bijvoorbeeld, dan is het ook wel prettig dat er een nieuwe hemel komt. Hè? Dus dat had ik gelijk moeten bedenken natuurlijk, maar dat springt me nu in mijn gedachten. Dus ook dat, ook door de invloed van mensen is er heel veel kapot gegaan in de dampkring. En zo is het ook nog een keer. Even kijken, de volgende vraag is, heeft u praktische tips over hoe je naar de hemel kunt verlangen? Nou, dat vind ik ook een mooie vraag, praktische tips. Weet je wat je moet doen? Stel je voor, je gaat op vakantie. Zo doe ik het, hè. Je gaat op vakantie. En dan weet je van, nou, ik ga of naar de berg of naar de zee of wat dan ook. Wat mij dan altijd helpt, is erover na te denken van hoe het daar is. Dus ik pak altijd de kaart erbij. Waar is het precies? Ik hou van de bergen, dus als het ergens in een dal is en heel ver van de bergen verwijderd is, dan ga ik er niet zo snel heen. Maar als ik denk, oh ja, moet ik eens even kijken, zijn er wat bergen in de buurt? En hoe hoog zijn die bergen? En kun je er mooi wandelen en zo? Want ik ben al wat ouder, dan hou je van wandelen en zo. En dan dat soort dingen. Dus ik lees me wat in die geschiedenis. Ik vind het leuk om iets van de geschiedenis van dat gebied te weten. Nou, zo is het eigenlijk ook wel een beetje met de hemel. Je moet er wel mee bezig zijn. Nadenk, als je eens leest in de Bijbel hoe vaak het gaat over de toekomst. En je probeert je dat voor te stellen wat dat betekent. En je leest het. En je denkt, maar ja, dat is ook geweldig. He, dat lied van wat we aan het begin zongen uit Psalm 72. Bloeien zijn naam in alle streken. Dat alle volken samen elkander zullen groeten in zijn naam. En je probeert je dat voor te stellen. Je denkt, ja, dat is iets wat je je niet kunt voorstellen in deze wereld. Maar dat lijkt me zo prachtig. En zo kun je in je hart, in je leven, in je denken een heel reservoir opbouwen van allemaal dingen die gaan over de toekomst van God. Je kunt het ook hebben als je zegt van, ik wil met de Heere God leven. En het is volgende week avondmaal en daar wil ik ook aan deelnemen. En je zegt, maar ben ik nou eigenlijk wel een hele goeie? Doe ik het nou wel goed allemaal? En kan ik zomaar aan dat avondmaal? En dat je zegt van, elke keer loop ik toch weer tegen diezelfde dingen in mijn leven aan. Nou, als je dan iets leest over de toekomst van God, van dat er geen zonde meer zal zijn. Nou, daar kan ik me niks meer voorstellen, want de hele wereld is vergeven van de zonde. Maar als je over nadenkt wat dat betekent voor jezelf, voor je verhouding tot God, voor je verhouding tot anderen, voor de verhouding van anderen tot jou, voor alles eigenlijk. En wat dat betekent voor God zelf, dat hij er zal zijn, alles in en alle. Dat is ook weer zo'n facet. Dus praktische tips, dat is vooral, lees er eens wat over. Lees er wat over. Niet, moet je niet gelijk het boek gaan lezen erover. We hebben een heel dik boek. Lees eens over. Ja, als je nou. Ja, daar kun je hele mooie dingen over lezen. Ook in het Oude Testament. Dat ik zei. Hè, en ieder zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Nou, probeer je dat eens voor te stellen. Wat dat betekent. Nou, dan denk je aan vakantieoorden en weet ik veel wat allemaal. Dat is iets wat God in het vooruitzicht stelt. En dan denk je van. Eigenlijk dom dat je daar niet vaker over nadenkt. En dat je dan zegt van ja, maar dat is ver weg en eng en weet ik veel wat allemaal. Denk na over wat God zegt. Jesaja 66, zo'n prachtig hoofdstuk over de toekomst. En dan denk je van, ja, ik begrijp het niet allemaal, maar ik weet wel dat ik weet wat ik nu mooi vind en ik weet waar ik nu voor leef. En ik heb geen haast om heen te gaan, maar ik heb toch wel iets te horen gekregen van hoe geweldig dat zal zijn. Dus zie, lees dit boek, de Bijbel, als een soort goede reclamefolder van hoe het daar zal zijn. Even kijken. Een andere vraag. Het gaat even iets mis, maar dat gaat wel vaker. Een andere vraag. Verandert er iets aan de drie-eenheid van God? Een heel andere vraag. Met name de Heilige Geest die gezonden is in de afwezigheid van Jezus. Zal dat anders zijn op de nieuwe aarde? Zal dat anders zijn? Verandert er iets aan de drie-eenheid van God? Nee, God is zo. Dus ik denk niet dat God verandert. God blijft dezelfde. Maar God, zoals je kunt zeggen van toen de Heer Jezus op aarde kwam, ja, veranderde er toen wat in de drie-eenheid. Ja, Gods Zoon werd mens. Dat is zo. Op die manier veranderde er iets. Als het gaat over de Heilige Geest die gezonden is in de afwezigheid van Jezus. Ja, de Heilige Geest is tot de voltooiing bezig met het nieuw maken. En hij zal daar ook zijn. Maar ja, zodra je over de Heilige Geest over de Heer Jezus en over de Vader gaat spreken, als drie heel verschillende personen, dan gaat het al mis natuurlijk. Maar ik denk niet dat dat zo is. Er verandert niets aan de drie-eenheid van God. Hij is de drie-enige. En dat zijn taak en zijn rol anders zal zijn, dat is duidelijk. Hij is nu bezig om alle dingen nieuw te maken. En als alle dingen nieuw gemaakt zijn, dan zorgt hij ervoor dat alle dingen nieuw blijven. Ik denk dat dat zijn taak is. Maar dat zeg ik met mijn beperkte mensenverstand. He, zoals de geest van God broedde op de wateren, staat er in Genesis 1. En er iets moois uitkomt, zo zal die ook ervoor zorgen dat het mooi blijft. Gods geest, Gods kracht, Gods aanwezigheid. Nog een vraag. Vanuit onszelf zijn we nog niet jarig. En toch wil de genadige God, als we in hem geloven, ons zijn verrassing schenken. Nou, dat was meer een opmerking van iemand. En waarvan akte? Vanuit onszelf zijn we nog niet jarig, maar toch. Ja, dat is eigenlijk ook heel mooi gezegd, hè? Dat was het voorbeeld van, als je jarig bent, krijg je iets. Nou, we zijn nog niet jarig. In de dubbele zin van het woord. Nou, iemand raadt een boek aan, stel je de hemel eens voor. Nou, dat zou prachtig zijn, dat boek. En iemand anders stelt zich de hemel weer anders voor, dat zal ook prachtig zijn. Er is ook nog een vraag, krijgen we een hele nieuwe aarde of wordt de huidige aarde vernieuwd? Dat staat toch ook ergens? En hoe hangen die twee samen? Nou, dit zijn van die vragen waar theologen ongelooflijk veel over geschreven hebben. En waar je van zegt van, dat weten we eigenlijk niet precies hoe dat zal zijn. Eigenlijk ook de meeste dingen, hè. Dan weten we niet goed hoe het zal zijn. Als je zegt van, blijft er iets over van de aarde? Ja, er staat iets, er zullen dingen door vuur, zullen ze gelouterd worden. Dus er zal misschien ook wel iets blijven van, de zichtbaar blijven van wie wij zijn geweest en wat we hebben gedaan. Enzovoorts. De huidige aarde vernieuwd, ja. Het kwaad wordt eruit gebannen. Wat dat betekent voor de dingen die er zijn, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat er veel overblijft, eerlijk gezegd. Kijk, als je op het, dat vind ik wel bijzonder, als je op het Sint-Pieterplein komt in Rome, dan zie je de hele grote Sint-Pieter daar zo. En dan denk je, wat prachtig dat mensen dat hebben kunnen bouwen. Maar er staat er wel tot meerdere eren en glorie van een of andere paus. Hè? Ik denk van, ja, dat gaat er dan toch ook wel weer af dan. He, ook al zal het heel mooi zijn en zal de cultuur er ook zijn. Ja, ik denk dat de zon er wel heel erg diep ingevreten is. Nou, dit is mijn laatste vraag die ik ga beantwoorden. Want er zijn een aantal vragen. En anders wordt het heel laat. Hierbij mijn vraag, is je hart ook een deel van de hemel? Omdat God daar woont, is de hemel dan in ons. Ja, ik denk dat het net andersom is. Hè? Niet dat wij, dat ons hart een deel is van de hemel. De hemel is niet in ons. Maar we mogen bij God zijn. En ja, ik denk dat je het zo moet zeggen. Is je hart ook een deel van de hemel? Nee, ik denk het niet. God woont daar, dat is ook een bepaalde manier van spreken. Is de hemel in ons? God is heel dichtbij. God is maar zo dichtbij. Dus we zijn zo vlak bij de hemel. Ook al zijn we nog op aarde. Is naar de hemel kijken ook een vorm van protest? In sommige landen waar christenen vervolgd worden, is dat verboden. Ja, dat is in Noord-Korea zo volgens mij. De man die naar de hemel keek, schiet me opeens zo'n titel in mijn hoofd. Is dat verboden? Is dat een vorm van protest? Nou, ik denk dat je wel iets moet hebben. Onze tijd mag je ook best wat hebben. Iets van, niet een protest, een negatief protest, maar een positief protest. Dat je zegt van, ja, mensen denken van dat het altijd alleen maar over deze wereld gaat. En dat het alleen maar dat je het hier moet hebben en hier moet krijgen. Maar er zit ook iets in van een geweldige toekomst. Laat dat protest ook iets van jou zijn. Van dat je zegt, ik geloof niet dat dit het laatste is. Ik kijk naar boven inderdaad. Ik kijk naar boven omdat ik weet dat het niet het laatste is. Nou, er staan er nog een aantal vragen bij. Die ik, daar ga ik persoonlijk even op in, denk ik. Dat het beter is. Daar krijg je antwoord op. Even kijken. De allerlaatste. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Nou, dat is nou precies wat majoor Boshout ook zegt. Ik verlang naar de hemel, ik heb geen haast. Paulus zegt het nog een beetje sterker. Het leven is voor mij Christus, sterven is voor mij winst. Paulus zat daar in de gevangenis, dus dat heeft er ook wel mee te maken. Maar je mag wel zo nadenken over, een van die vorige vragen over ging, dat je zegt van, maak je nou eens blij met de dingen die God je belooft. Denk, stop dat nou niet weg. Lees daar nou over. En dan groeit er iets van. En je kijkt naar deze wereld waarin er zoveel dingen aan de hand zijn. Wij zijn blij met het stoppen van corona hier. Nou, je gaat eens eventjes in India kijken of waar dan ook. En dan weet je dat het totaal anders is. Het hoeft niet eens corona te zijn. En mensen sterven als ratten soms. Dat je denkt van, ja, maar er is toch wat anders. Ja, er is wat anders. Lees erover in de Bijbel en maak je blij daarover. En dank ondertussen God voor alles wat hij je gegeven heeft. Nou, hierbij wou ik het laten. Dank je wel voor de vragen. Er zijn er nog veel meer. Maar zoals we vanmorgen zeiden, soms heb je heel veel vragen. En soms gaat het gewoon om de ontmoeting met hem. Laten we samen bidden. Heer in de hemel, we danken u dat we uw woord mochten horen. En dat we vanuit uw woord allerlei dingen kregen aangereikt. Over wie u bent en waar u woont. En hoe het gaat bij u. En we krijgen allerlei dingen aangereikt. Maar u zegt nooit ergens klip en klaar zo en zo, zo en zo en zo zal het zijn. En het is inderdaad, zo voelen we dat ook wel. Als een soort geschenk dat u ingepakt hebt. En dat u uitpakt op de grote dag van de Heer Jezus. Dat u zult zijn alles en in alle. En wat we daarmee zeggen, weten we ook niet. We weten zo weinig, we weten alleen dat u daar bent. En dat u daar bent, die uw zoon voor ons over had. Die zo lief de wereld had. Dat u zelfs uw zoon over had voor ons. Zo'n God bent u. En u maakt alle dingen nieuw. De dingen die wij stuk maken. Die door deze wereld, door onze samenleving zijn stuk gemaakt. En die we zelf stuk maken. En daar danken we u voor. Helpt u ons om de weg naar u te vinden. Helpt u ons om niet ons in te verdrinken in de vragen. Maar ons over te geven aan u. Om u zo te ontdekken. En te weten dat het goed is. Dat we bij u zijn in dit leven. En straks ook in het toekomende leven. Heere, we bidden voor deze wereld. Ver weg. De mensen om ons heen. Heel dichtbij dus. En we bidden voor elkaar. En we vragen. Geef dat die moed en die hoop op de toekomst. Aan ons allen. En geef dat we dat mee mogen geven aan anderen. Niet dat ze het precies zo moeten doen als wij, maar dat ze iets van die hoop mogen overnemen. De hoop die verbonden is aan die ene naam, de Heere Jezus. Heere, maak ons zo sterk in u, zodat we kunnen leven en kunnen sterven. Ook als een moment daar is, misschien heel onverwachts, dat kan allemaal gebeuren. Maar dat we weten van dat we bij u veilig zijn. En geef dan dat we, dat we dat ook zullen weten voor onszelf. En Heere God, we danken u dat uw woord daar zo heel duidelijk over is. Gaat u zo met ons mee deze week in. Behoed u ons op al onze wegen. We willen u ook danken voor degenen die geslaagd zijn voor een examen. We danken u voor Jorian van der Velde, voor Levi van der Burgt, voor Dries Boele, voor Lotte Nieuwkoop, voor Johanan van Dijk, voor Simon Vissers. We danken u dat ze geslaagd zijn. En dat ze ook weer verder hun weg mogen gaan. En we bidden van u, gaat u met hen mee. Geef dat ze een goede tijd mogen hebben bij de vervolgopleiding of het werk wat ze gaan doen. Dat ze het goed mogen hebben. Maar dat ze in hun achterhoofd altijd zullen meedragen dat van het grote wat u geeft. Die grote verrassing die wacht. Heere, zegent u hen. Denkt u ook aan de jongeren die zich nog voorbereiden en aan het afstuderen zijn. Helpt u ook hen in hun leven. We danken u, Hemelse Vader, voor wie u wil zijn. Wilt u ons horen om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De geslaagden, niet vergeten, een bloem mee te nemen. De collecte is hiervoor bestemd. We gaan nu het geloof belijden en daarna zingen we het lied Eens als de bazuinen klinken. En ik verzoek jullie op te staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hemel. Ten derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in één Heilige. Algemene christelijke kerk. heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. En de Heere zegende u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.